Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Woningnood, verduurzaming van huizen en kantoren en de energietransitie. En dan noem ik er nog maar een paar. Zorgen voor een stuw meer aan werk voor de bouw- en infrasector. En dat terwijl er al grote personeelstekorten zijn. Het aantrekken en ontwikkelen van nieuwe vakmensen en het ontwikkelen van bestaand personeel is essentieel voor deze sector. Om te helpen bij de opleiding en ontwikkeling van vakmensen hebben Volandis, Han Hogescholen en TNO het Digitaal Skills Paspoort ontwikkeld. Wat is dat? Welke problemen lost het op? En hoe werkt dat nou eigenlijk in de praktijk? In de studio Claudia Klarenbeek, zij is projectleider en skillsadviseur Digitaal Skills Paspoort bij Volandis. Jos Sanders, lector leren tijdens de beroepsloopbaan aan de Han en senior onderzoeker duurzame productiviteit en inzetbaarheid bij TNO. En Sandra van Hoek, manager financiën en HR bij de Visgroep. En wij vinden het natuurlijk allemaal bijzonder fijn dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Zo, een studio vol. Dat vind ik altijd superleuk. Claudia, Jos en Sandra, wat leuk dat jullie er zijn. En een belangrijk onderwerp. De skills aanpak. Nou, dan zal de luisteraar denk ik geen flauw idee wat het is. Maar dat ga je vandaag in deze aflevering allemaal horen. Wat het dan precies, hoe het precies in elkaar zit en wat je eraan hebt. Maar we beginnen ergens anders. We beginnen eerst eens even bij de uitdagingen van deze sector, Claudia. Wat zijn de vraagstukken in de bouw en infra?
Voornamelijk handjes. Mensen die echt best wel iets moois kunnen neerzetten. Want als zij er niet zijn, hebben wij geen dak boven ons hoofd. En als zij er niet zijn, hebben we ook geen wegen om onze vervoersmiddelen overheen te laten rijden. Dus we hebben de vakmannen en vakvrouwen heel hard nodig voor de komende tijd. En dan hebben we het nog niet eens over de energietransitie. Waarbij we eigenlijk van het gas af moeten. En vervolgens wel onze laptops en telefoons opgeladen willen houden.
Ja, we staan voor een enorme verbouwing in Nederland. Ja. Volgens mij moeten er nog eens een keer 900.000 woningen bij komen. Ja, dat is nogal een dingetje.
Ja.
Als we willen gaan verduurzamen met z'n allen. Dan moet er wat aan het openbaar vervoer gebeuren. Want het is nu niet zo druk. Maar als we straks het kapje af mogen weer wel. En dan hebben we nog eens een keer de verduurzaming van de huizen allemaal. Er zijn nogal wat die geïsoleerd moeten worden. Alleen dat al. En je noemde het al even. We hebben veel handjes nodig. Maar ja, die handjes, dat moeten natuurlijk wel gouden handjes zijn.
Nou ja, iedereen heeft gouden handjes. Alleen dat zien we niet altijd zo. Iedereen kan bouwen in principe. Alleen het moet je even geleerd worden. En onze praktisch geschoolde mensen, die leren echt heel snel. Alleen die leren niet zoals we het altijd gewend zijn vanuit de boeken. Want we gaan altijd vanuit als je op school hebt gezeten en vervolgens ga je werken, dat je dan goed voor de sector kan werken.
Yeah.
Maar mensen die juist niet zo heel makkelijk kunnen leren, althans vanuit de boeken, die kunnen supergoed leren met hun handen. Heel vaak kijken ze, zien ze het en doen ze het gewoon na. Of soms zeggen ze wel eens tegen je van, oh, maar dat kan nog veel makkelijker. Mm. En dat vergeten we.
Yeah.
En je moet soms gewoon HAVO hebben om te tellen in de maatschappij. Terwijl die vakmannen die we hebben, vooral de betonboorders, maar ook de betonstaafleggers en de timmermannen, die zijn zo goed, zo fijn en zo leuke mensen om mee te werken.
Daar gaan we zo heen, hoe we dat anders kunnen doen. Eerst even terug naar hoeveel mensen hebben we dan nodig?
Nou, heel veel. Want als je de rapporten...
Geef eens een...
Poeh, dat is een hele goeie. Dan moet je echt de rapporten van het EIB even nakijken.
Yeah.
Maar wat is het? Zo'n 40 tot 45.000 mensen, als het niet meer is. Dus het zijn er echt heel veel. Dus eigenlijk kan iedereen een dubbele baan krijgen.
Ja, nou volgens mij is het dat gevaar ook dat gebeurt volgens mij. Hè?
Ja.
Dat is dan weer de andere kant van de medaille. Zijn er nog... Zijn dat nog specifieke vakmensen? Zeg je van nou, dat zit vooral in deze hoek en het zijn deze vaardigheden die gevraagd worden? Of is het overal over de hele breedte?
Overal over de hele breedte. Niet alleen bij onze de bouw en de infra, maar ook bij de techniek, de installatietechniek. Precies hetzelfde. Ja. En wat het ergste is, we vissen allemaal dezelfde vijver. En wat misschien nog veel erger is, als je dadelijk gaat kijken, er staan er soms 3 busjes bij een verbouwing. En hoe mooi zou het zijn als dat 1 busje is, dat je breed inzetbaar bent en dat je buiten dat je de zonnepanelen installeert het ook kan aansluiten. En dat aansluiten, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, dat je die kennis wel hebt. Maar daar hoef je niet een eeuwigheid voor naar school.
Is dat een van de zeg maar wenkende perspectieven dat je zegt de timmerman komt dit doen en dan komt de stucadoor en dan komt er weer iemand. En terwijl als we mensen wat breder inzetbaar zouden maken, misschien zijn ze dat eigenlijk stiekem al, hè, maar het mag misschien niet.
Ja, heel vaak zijn ze al bij collega's soms wel eens in de avonduren aan het werken en daar leren ze zoveel van.
Ja.
Dus heel vaak is een timmerman even bij de elektricien bezig en andersom. En ze kijken gewoon bij elkaar af en dat is helemaal niet verkeerd. Dat is heel goed, maar je moet wel de rekening houden dat wat gevaarlijk is bijvoorbeeld in de elektriciteit, je hebt het over 220 volt, dat je dat wel goed aftoets van weet je wat je aan het doen bent. Ja. En dat weten ze heel vaak.
Want soms is het natuurlijk ook gewoon gevaarlijk wat je aan het doen bent. Ja. Stel je nou voor dat we niks zouden doen, hè?
Ja.
Dus we gaan natuurlijk vandaag even oplossen met elkaar. Maar stel je voor dat we dat niet zouden doen. Wat gebeurt er dan?
Nog langere wachttijden. En misschien nog wel renovaties die nog langer duren. Want probeer je eigen verbouwing nu maar eens voor elkaar te krijgen.
Nee, ik heb het net gedaan.
Ja, hoe was het?
Ja, het ging fantastisch. Maar we moesten wel even 3/4 jaar wachten.
Ja, en de bouwmaterialen, hoe duur waren die?
Die waren een stuk duurder geworden, ja. Dat klopt.
Ja. Ja,
maar die waren nog wel net leverbaar. Maar ik ben zeg maar begin van dit jaar is er verbouwd bij mij thuis.
Mm-hmm.
En heb ze ook het een en ander zelf gedaan. Maar begin van het jaar is de aannemer gekomen. En
En je bent er niet zelf aan begonnen?
Nee.
Ah, jammer.
Nou, een deel wel. Oh, ik heb heel veel zelf gedaan.
Oh, en dat heb je
niet
foto's
zo streng voor
gemaakt?
Me zijn, Claudia.
Of, heb je foto's gemaakt?
Ik heb ook foto's. Ga ik je zo laten zien. Ja, ik heb zelf een studiootje gebouwd in de kelder.
Oh, dat is heel leuk. Die willen we echt de foto's straks van zien.
Ja, het is niet zo strak als dat zou moeten zijn. Maar ik heb het wel zelf.
Ben jij er gelukkig mee?
Ik ben er heel gelukkig mee.
Dat is het allerbelangrijkste.
Ja, nou, wat een feest. Hè. Je moet vaker langskomen, Claudia. Dat is goed voor mijn ego, dit. Jos, als jij naar die arbeidsmarkt kijkt, wat zie je dan eigenlijk gebeuren en waarom? Waarom trekt deze sector niet als vanzelf als een soort enorme magneet aan mensen? Want een van de dingen die bij mij bij is gebleven, dat is dat mensen, loodgieters bijvoorbeeld, dat zijn de gelukkigste medewerkers.
Hmm.
Dus dan zou je toch zeggen, dat gaat iedereen doen. In plaats van callcenter of weet ik veel, werk waar je wat minder gelukkig van wordt.
Ja, dat weet ik niet. Dat onderzoek ken ik dan weer niet. Maar ik denk dat die arbeidsmarkt redelijk vastloopt. Omdat transities heel erg niet zo vanzelfsprekend zijn. En dat heeft ook te maken met de afscherming zeg maar, van bepaalde beroepsgroepen. Mede ook op basis van vereisten die je stelt. En ik denk dat dat in heel veel gevallen gewoon heel, heel goed is. En heel belangrijk, ook wat Claudia schetst. Om onveilige situaties te voorkomen, moet je natuurlijk wel zorgen dat je met goed opgeleide professionals aan de slag gaat.
Ja.
De vraag is alleen of je voordat je professionals aan de slag laat, of je daar een volledig opleidingstraject aan vooraf moet laten gaan. Omdat daarmee transities natuurlijk wel behoorlijk vertragen. En
met transities bedoel je, ik zit in branche A.
Ja.
En ik wil deze branche in. Ik wil de bouw, de infra wil ik in. Maar dat is blijkbaar niet zo makkelijk om die stap te zetten.
Nou, ik denk dat het makkelijker kan en soepeler zou kunnen. Daarom hebben we natuurlijk ook dat skillspaspoort ontwikkeld. Om het vrij reizen over de arbeidsmarkt dat dichterbij te brengen. Maar ik denk ook dat er natuurlijk meer sectoren, dat is ook wat Claudia zei, er wordt in een vijver gevist door, er zitten niet alleen bouwbedrijven aan de vijver. In de zorg, daar weten we inmiddels ook alles van, is het ook behoorlijk krap. En in het onderwijs is het niet anders. In de ICT is het ook niet anders. Dus er wordt aan alle kanten wordt er getrokken aan schaars personeel. En de transitie tussen krimpsegmenten. Want er is een aantal krimpsegmenten. Neem banken en verzekeringen. Maar de transitie tussen die krimpsegmenten en groeisegmenten, die ligt vaak wat minder voor de hand. Want je gaat natuurlijk ook van de ene naar de andere cao. Dus er zijn allerlei redenen Waarom zo'n transitie niet zo heel erg voor de hand ligt.
Ik moet gelijk aan een vriend van mij denken. Had ik een gesprek mee, die had ik een tijdje niet gezien.
Ja.
En die werkt bij een telecombedrijf. En die heeft een hele, van buiten gezien, hele mooie baan. En wij zaten met elkaar te kletsen. En toen zei hij, eigenlijk, hè, als ik nou naar de toekomst kijk. Ik zou eigenlijk wel hovenier willen worden. En dit is precies wat het is volgens mij. Hè? Dus dat zou hij kunnen. En dat doet hij al in zijn vrije tijd. En daar wordt hij heel blij van. Maar ja, dat betekent natuurlijk ook van alles en nog wat. Hè? Qua opleiding, maar ook qua hoe kijkt de omgeving daarnaar. En ik kan me zelden voorstellen als je bij een bank werkt. En jouw omgeving ziet je als een bankmedewerker. Of van iemand die in de bankaire sector zit. En je zegt, nou jongens, ik ga de bouwende infra in. Want ik vind eigenlijk niks leukers dan timmeren. Want het is prachtig werk. Dat ook zit daar ook niet een soort van.
Nou, je hebt het dan wel over mensen die voor zichzelf een heel helder en concreet perspectief zien. Dus die denken, nou, hovenier, dat lijkt me wel wat. Hè? Ik heb ook een broer die heeft zijn eigen huis aan het bouwen. Die is hoogleraar economie. En die heeft diploma's dat gaat dan heel eind. Ja. Maar niet voor wat hij met zijn eigen huis aan het doen is. Een beetje wat jij zelf ook schetst over de verbouwing van je eigen huis en het bouwen van je eigen studio.
Ja.
Het komt waarschijnlijk niet zo heel erg in je op om dat als carrièrepad na te streven. En het wordt eigenlijk ook pas opportun op het moment dat je bepaald werk, wat je deed, dat daar bijvoorbeeld niet meer naar gevraagd wordt.
Of je
vindt het niet meer interessant. Ja. Of je loopt er echt op leeg. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je toch gaat nadenken over andere perspectieven. En dan is toch vaak de reflex om alternatief werk of ander werk te zoeken in de richting waarin je oftewel bent opgeleid of werkzaam bent. Dus je kijkt naar je oude beroep of je kijkt naar je beroepsdiploma als je dat hebt. Maar je kijkt niet buiten de gebaande paden.
Ja, en dat is wel precies wat we eigenlijk voor deze sector en waarschijnlijk in de zorg en het onderwijs wel nodig hebben.
Anders
wordt die vijver natuurlijk nooit groter.
Zo maakbaar is het ook weer allemaal niet. Maar het is wel, ik vind het wel belangrijk om in het kader van die wat meer op skills gebaseerde arbeidsmarkt. Wat meer ook te kijken naar hoe je mensen kunt laten nadenken over alternatieve toekomsten. In plaats van dat je volledig de focus houdt op het beroep waarin je bent opgeleid.
Ja.
Omdat dat beroep, punt 1, verandert dat beroep ook. Maar punt 2, verander jezelf ook. En je kunt met de dingen die je in een bepaald beroepsdomein inzet, met de skills, de vaardigheden die je daarin zet, kun je eigenlijk veel meer alternatieve beroepen uitoefenen dan je misschien wel in eerste instantie denkt.
Ja.
Om daarachter te kunnen komen, is het wel van belang dat je goed inzicht hebt in wat zijn dan die skills, in plaats van dat je alleen maar weet wat je beroep is. En
dat
wat je
alleen maar
is.
Denkt, ik ben inderdaad bankier of stewardess. Ja.
Ja.
Gaan we zo naartoe. Ik wil nog even naar Sandra, want wij praten over de sector. Jij bent de sector bij Visgroep. Omschrijf eens even, waar lopen jullie tegenaan door het feit dat het lastig is om goed gekwalificeerd personeel te krijgen?
Ik denk dat de bouw op dit moment helemaal niet sexy is. Hè? Dus inderdaad, weet je, een bankmedewerker is veel leuker. Klinkt het als dat je bouwmedewerker bent.
En wij zijn er hier om nu te zeggen dat dat natuurlijk helemaal niet waar is.
Het is hartstikke sexy.
Ja.
Als ik naar onze eigen jongens kijk, we hebben een boer- en zaagbedrijf. Als ik naar onze jongens kijk, die vinden het superleuk werk. Ze hebben vrijheid, ze hebben een eigen bus, ze hebben eigen gereedschap. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Die willen niet anders. Dat geeft wel aan. Wij hebben allemaal. Onze gemiddelde leeftijd van onze jongens is 50 jaar. Mannen zijn natuurlijk geen jongens meer.
Oh, dus er is nog kans voor mij. Ik ben net 50 geworden. Dus ik kan nog switchen.
Absoluut. Ja. Ja hoor. Kan altijd. Hè?
Als je nagaat.
Ik ben te jong voor de sector.
Maar wij krijgen gewoon geen nieuwe aanwas van jonge gasten. Puur omdat er aan geen opleiding voor is. Er is gewoon geen boor- en zaagopleiding meer. Die was
maar even boor- en zaag. Want jullie snappen natuurlijk gelijk wat het is. Maar neem mij eens mee. Wat doen jullie?
Wij boren gaten. En niet de gaten zoals je die thuis in jouw studio misschien geboord hebt. Maar wij boren gaten. Die kunnen 100, 200 millimeter zo groot zijn.
Ja, daar worden armen nu uitgestoken. Ja.
Maar wij zagen ook. Wij zagen hele verdiepingvloeren uit panden. Omdat er een lift in moet. We zetten de verdiepingen op.
Met hele specialistische apparatuur. Die je niet even bij de gamma haalt. Kan ik me voorstellen.
Absoluut. Ja. Dus wij hebben geen jonge aanwas, want er is geen opleiding meer. Die was er altijd wel, is er niet meer. Omdat er te weinig animo voor is.
Oh, er is te weinig animo. Daardoor is er geen opleiding meer. En omdat er nu geen opleiding is, heeft het ook geen zin om met aanwas te komen. Want er is niet eens een opleiding.
Nee, klopt. En dus moeten we ze wel gaan opleiden. We hebben wel 7 leermeesters in dienst. Dus we kunnen mensen zelf opleiden. Ja, ja. Dat doen we ook. Mensen die wat ouder zijn, en daar komt ook het skillspaspoort voor terug. Onze oudere werknemers hebben wel 30 jaar lang al zwaar werk gedaan in de bouw. Nu wordt het steeds lichter, maar het is nog steeds zwaar werk. Ze moeten nog steeds met de gereedschap 3 trappen hoog, noem maar op.
Ja, als er ergens een lift in moet, dan zit die er nog niet.
Nee, dat bedoel ik. Ja. Dus dan moeten ze nog steeds met de gereedschap omhoog en weer naar beneden. Dus die mensen die gaan natuurlijk ook wel wat mankeren. Die krijgen last van de knieën, krijgen last van de rug. Maar omdat ze al 30 jaar bij ons werken en geen opleiding hebben, weten ze natuurlijk ook niet meer waar ze
terug. Wat het alternatief is.
Ja, er is geen alternatief in hun
ogen. Voor hun gevoel. Want ook zij, zij zijn dus boor en zaag. Hoe noemen ze zichzelf?
Betonboorders.
Betonboorder, dat is wat ze zijn.
Ja.
In die grootheid denken ze. Zoals ook mensen denken, ik ben stewardess of ik ben verpleegkundige of ik ben bankier.
Klopt.
En daar zit nou misschien juist het probleem.
Ja, absoluut.
Ja, toch?
Ja.
Claudia, ik kijk even naar jou. Want jullie zijn zo vol van dat skillspaspoort. Ik moest jullie echt afremmen. Want ik wilde eerst even scherp krijgen waarom we nou eigenlijk überhaupt een probleem op te lossen hebben. Maar dat is nu wel duidelijk.
Een deel van het probleem. Ja, je kijkt naar Claudia. Ik dacht wel, het is een deel van het probleem. Omdat aan de vraagkant natuurlijk ook een deel van het issue zit. Want de werkgevers die vragen over het algemeen natuurlijk ook nog steeds wel heel veel naar...
Ja, die vragen iemand die alles al kan.
Ja, nou, dat schaap met 5 poten. Misschien inmiddels 4, maar de uitdaging is natuurlijk wel ook vooral om te kijken van wat heb je nou echt precies nodig. En dat je van mensen ook weet wat ze op dat moment dat ze de arbeidsmarkt, dat ze zichzelf in de arbeidsmarkt gaan aanbieden.
Ja.
Dat ze ook weten wat hun aanbod is. En dat gaat verder dan. Ik ben betonboorder. En ik heb een diploma betonboorder 3 of 2. Ik ken de niveaus niet precies uit mijn hoofd. Maar dat je verder kijkt dan dat label. En dat is ook wat we natuurlijk onder andere het voorbeeld van die stewardessen. Dat je goed kijkt naar de onderliggende skillset van het vak van stewardess zijn of het vak van betonboorder zijn. Dat er heel veel elementen in zitten die je op heel veel verschillende plekken zeg maar terugziet. En in heel veel beroepen ook terugziet. Dus dat je in veel gevallen toch ook dichter bij een ander beroep zit dan je misschien in eerste instantie zou denken.
Ja, en dat doe je dan door niet te kijken naar welk beroep heb je, maar welke skills heb je. Dus omschrijf voor mij eens even, en als iemand anders zegt, ja, maar dat kan ik veel beter, moet hij dat vooral doen. Maar ik ben nu even bij Jos aanbeland. Wat is zo'n skill dan?
Ja, een skill is een vaardigheid die je nodig hebt om zeg maar in een beroep bepaalde dingen te doen. Als jij betonboorder bent, zul je je zult moeten weten welke betonboor je op welk moment moet hebben om een gat van een meter te zagen. En tenminste, ik ben geen betonboorder, maar
dat denk je.
Dat hoort daarbij. Dus er zit je moet dus kunnen rekenen. Je moet kunnen meten. Ik kan je vertellen dat er heel veel beroepen zijn waar je voor moet kunnen rekenen en meten.
Ja.
Dat vertel ik in ieder geval ook heel vaak tegen mijn kinderen. Maakt niet uit wat je wordt. Rekenles, doe maar gewoon je best. Het is altijd handig. Dus die onderliggende skills, die kun je voor heel veel verschillende beroepen kun je die gebruiken. En wat wij...
En een stewardess, die moet gastvrij zijn.
Ja.
En een verpleegkundige, die moet snel een analyse kunnen maken van wat is hier aan de hand. Zo zijn er allemaal... Je breekt eigenlijk het beroep op in kleinere stukken.
Ja, dat doen we natuurlijk niet zelf. Daar zijn in Europa en in Amerika zijn er allerlei skills taxonomieën voor. En die liggen onder. Je hebt systemen, ontologieën, taxonomieën, zo noemen we die. Waar je op per beroep eigenlijk een totale onderliggende skillset hebt. En maar heb je het wel over 14.000, bijvoorbeeld bij S-codes, Europese skills en competenties taal. Dat zijn iets van 13.000 onderliggende skills. Op basis waarvan alle beroepen zijn ingedeeld. Het mooie aan zo'n systeem is natuurlijk wel dat je, als je je beroep weet, Dan kan op basis van die taxonomie, kan bijvoorbeeld een systeem of op basis van algoritme, kun je gewoon bepalen, oké, wat is de overlap van de skills die onder dat beroep zitten met alle andere beroepen in de arbeidsmarkt. Ja. Zo konden wij zien voor stewardessen bijvoorbeeld dat die overlap met gastheer, gastvrouw in de zorg, dat die behoorlijk fors is. Ja goed, dan kun je natuurlijk zeggen, nou allemaal naar de zorg. Zo werkt het niet, want je wordt geen stewardess om in de zorg iets te doen.
Nee, dan moet je dat ook nog eens een keer leuk vinden natuurlijk.
Nee, precies. Ja. Dus er komt veel meer bij kijken. Dus zo maakbaar als je misschien zou wensen dat het is. Hè, nou, we hebben daar nu mensen nodig, dus A naar B. Zo werkt het ook niet. Maar er zijn wel mogelijkheden die je zeg maar kunt laten zien. En dat geldt ook voor de bouw natuurlijk. Dat wij aan het kijken zijn van bank naar bouw. Die overlap, die is vaak veel groter dan je misschien in eerste instantie zou denken.
Ja, want in eerste instantie zou je denken, nou, als twee dingen weinig met elkaar te maken hebben, dan zijn het die twee wel, toch? Mensen die in een soort kantooromgeving met een pak aan iets doen. Ik chargeer hem, ik ken die bankwezen, superleuk. En die gaan dan de bouw in en die moeten dan vervolgens in een busje onder het stof ergens inderdaad een heel groot gat boren.
Ja, dat zou kunnen, maar het kan ook zo zijn dat je dingen moet voorbereiden en berekenen. En dan kom je dus heel dicht bij die bank naar bouw, waarbij de voorbereiding op kantoor wordt gedaan en door onze superhelden buiten het voor elkaar wordt gebokst, om het zo maar te zeggen.
Ja, ik wil zeggen, het is niet zo dat je, zeg maar, financieel experts van de ABN ineens een gat laat boren in een betonplaat. Die afstand is te groot. Kan wel, maar soms is de afstand groter. We hadden het meer over de financieel-economische deskundigheid, die ook voor de bouwsector natuurlijk heel relevant is. En dan kun je ook gaan kijken naar wat is die transitie.
Maar als ik jullie goed begrijp, zeg je eigenlijk doordat we praten in beroepen, snappen we elkaar niet. Want dan denk je, ik ben bankier. Ik ben geen bouwvakker. Het begint toevallig allemaal met een B. Maar die wereld snap ik niet zo goed. Maar door naar die skills te kijken, krijg je eigenlijk een soort van universele taal, waarbij je kunt zeggen van, wacht even. Dit zijn mijn 15 skills. Die passen bij mijn vakgebied. Kun je zelf natuurlijk ook nog afvragen of je ze allemaal kent. Maar dat kun je voor jezelf redelijk bepalen. Ja, misschien dat er wel 10 van die 15 passen bij een totaal ander beroep. Dus wordt het daardoor meer fluïde?
Daarnaast hebben we ook nog gekeken van, wat doe je in je vrije tijd? Want het kan best wel zijn dat je iets heel leuks in je vrije tijd doet, dat heel dicht bij een skill van de bouw zit. Hè. We hebben nu iemand die van de horeca naar de bouw is gegaan. Als je dan ziet wat in zijn vrije tijd al heeft gebouwd. Hij heeft een ontzettend mooie voorsprong al.
Vandaar dat jij om foto's vroeg. Dus je dacht, wil even kijken of het een beetje recht staat allemaal.
Hè? Want het is ook een stukje vertrouwen wat je moet wekken. Want een diploma, hè, daar zijn de skills heel snel van bekend. Hè? Dat noemen wij de harde bewijslasten. Maar wat iemand van zichzelf zegt, dat als je naar een examencommissie gaat, die zegt, kunnen foto's van een ander zijn.
Yeah.
Nou, als je daar een soort systeem in maakt, waarbij je dus die bewijslasten steeds harder kan maken, dus valider kan maken, door aan te geven wie heeft er gezegd en hoe vaak en hoe lang doe je dat al, groei je daar in die skill en kan je uiteindelijk misschien nog wel een diploma waard zijn.
Oké, want dat klinkt als een ander mooi effect van het naar die skills kijken.
Ja.
Een diploma is iets dat duurt een aantal jaar. In ieder geval een jaar zou ik zeggen. Dat is allemaal, en daar hoort van alles en nog wat bij. Dus dat voelt ook alsof dat, als iemand tegen mij zou zeggen van, nou, je kan iets leuks gaan doen, maar je moet wel even diploma halen, dan zou ik al weerstand voelen.
Ja, nou, dat heb ik zelf ook, want ik wil mijn master halen. Maar als ik daar 16 uur in de week mee bezig moet zijn naast mijn baan,
en dan worden ze thuis. Hoe lang ben je dan bezig?
Ben je 2 jaar bezig en dan worden ze thuis helemaal gek. Dus dat trapt niemand in.
Nee.
Maar als je kan zeggen van, wat doe je in je vrije tijd, maar ook in je werk, en kan je daarmee bewijslasten verzamelen, dat je het kan aantonen dat je dat kan, dan kun je dus een hele wereld winnen.
Want dan zeg je op basis van wat je al kunt en kent, kun je eigenlijk delen. Maar dat klinkt ook een beetje als het, hoe heet dat ding ook alweer? Het competentiepaspoort, nee.
E-portfolio.
Het EVC.
EVC. Ja, maar dat is het eigenlijk. Hè? Want ik ben officieel ook EVC-adviseur.
Aha.
En waar ik tegenaan loop is bij die vakmensen dat ze het heel moeilijk vinden om bewijslasten met terugwerkende kracht te vinden. En bij ons is dat niet zo heel erg moeilijk, want wij gaan achter onze laptop zitten. Want daar werken we mee. Dat is onze tool, om zo maar te zeggen. En als je zegt van, ik wil een mailtje van 3 jaar geleden, moet ik even rammelen en dan komt hij eruit. Nou, die vakmensen die zijn dat niet gewend en die zien hun werk ook als normaal. Hoezo ik? Dat ik dit doe. Dat
is niks bijzonders.
Dat is toch niks bijzonders. Terwijl het super bijzonder is. Nou, als je nou in dat skillspaspoort al die bewijzen Dat kan een tekening zijn, dat kan een foto zijn, dat kan een verklaring zijn. Dat kan zelfs een complimentje van iemand zijn. Als je dat allemaal gaat verzamelen, dan heb je eigenlijk, we zeggen altijd een koffer, maar op een gegeven moment zegt Jos nu ook een schatkist aan informatie. En je gaat dat labelen. Dan kan het zomaar zijn dat je dus heel dicht bij een diploma staat en dat je naar de opleider kan gaan en zeggen, nou, hier heb ik zoveel jaar ervaring. En dat je zegt van, nou, niet 10 dagen ga je naar school, maar je krijgt mogelijke vrijstellingen voor 8 dagen, omdat je dat hebt bewezen. En laat 2 dagen ga je nog de kennis opdoen die je nog niet weet of nog niet je goed eigen bent. Is iedereen gelukkig? Want ja. Wat er nu heel vaak bij een opleiding gebeurt, is dat iemand binnenkomt en dat ze na 2 dagen zeggen van, ja, ik zie dat je dat al kan. Zonde van de tijd. Ontzettend niet gemotiveerde mensen, terwijl je juist daar naartoe gaat om iets te leren.
Ja.
En waar we ook mee te maken hebben, zijn die dat onze jongens, over het algemeen jongens, hè,
en meisjes.
Ook heel snel dat er ook dames in ons vak komen. Die hebben natuurlijk ook een aversie naar school. Want het is altijd tegen hun gezegd, je kan niks, je gaat maar de bouw in. Terwijl ze heel veel kunnen. Alleen dat schoolse leren wat we nu hebben, hè, wat eigenlijk een systeem van 150 jaar geleden is.
Ik ben daar niet zo'n fan van.
Hele uitzending over wijden.
Ja.
Zorg er nou eens voor dat je ze waardeert in dat wat ze kunnen. Want als zij een EVC-traject hebben gedaan, zeggen ze altijd heel vaak, nou, dat viel reuze mee. En als we beginnen met zo'n EVC-traject, dan zeggen ze, nou nee, school, daar ga ik echt niet aan beginnen. Nou, hebben ze het eindgesprek gehad, het criteriumgericht interview. En dan bellen ze me heel vaak en zeggen ze, joh, dat diploma, hoe zat dat ook alweer? Dus je moet ook zorgen voor een positieve leerervaring.
Oké, even alles terughalen, ja. zodat ik het weer snap. Beroepen zijn ingewikkeld, want dat zijn verschillende talen. Dus als je in één vakje zit, is het lastig om in een ander vakje te komen. Als je een beroep hebt, Jos, ja, zit gelijk te denken.
Nee, ja, ik zit te denken, maar het is wel de taal die we nu spreken. Dus het is wel, iedereen weet wel, als je het hebt, als je zegt betonboer, dan weten de meeste mensen wel wat het is.
Ja.
En als je het over het skill hebt, is dat nog wat vager. Dus je moet die taal ook leren spreken.
Ja, ja, het is Esperanto, dat spreekt ook niemand, maar het is wel een briljante taal.
Ja.
Toch? Moet alleen iedereen aan de...
Ja, ik hoop dat we met de skillstaal iets verder komen dan met Esperanto.
Dat je succesvoller wordt dan Esperanto. Nee, dat snap ik. Nee, die skills zijn natuurlijk die uitsplitsing van wat je dan allemaal kunt. En het leuke is dan nu ik ga eigenlijk van dat beroep naar die... Ik visualiseer het ook voor jullie. Hè. Ik ga van het beroep naar die skills, die uitgekristalliseerde skills. Maar die skills bij elkaar kunnen dus ook een diploma zijn. Dus een diploma betekent misschien dat je bewijs kunt leveren dat je bepaalde skills hebt opgedaan. Ja. Andersom kun je het ook omdraaien. Dat je, als je al die skills hebt, kunnen die weer bij elkaar opgeteld bijna een diploma zijn. En dat is natuurlijk wel interessant. Ja. Want als Sandra, dan haal ik jou er even bij, want we doen het allemaal voor jou natuurlijk.
Ja,
want uiteindelijk heb jij moet die gaten maken zodat we met de lift kunnen. En dat voorlopig staat, gaat dat niet hard genoeg. Hoe helpt jou dit nou?
Het helpt natuurlijk heel erg. In ieder geval, het helpt het mij. Het helpt mij misschien niet zo heel erg, maar wel onze jongens. Ik wil gewoon eigenlijk, dat zeg ik ook tegen elke jonge jongen die bij ons binnenkomt. Zeg ik ook van, joh, je moet eigenlijk over 10 of 15 jaar moet je weer wat anders gaan doen. Maar het zijn wel jongens zonder opleidingen. Dus met zo'n skillspaspoort kunnen ze zien van, hey, ik heb dit niveau, ik kan dit aan. Er zit een paskamer in. Waarin ze al hun competenties kunnen zien. En kunnen ze eigenlijk gelijk al wat beroepen zien waar ze mogelijk goed in kunnen zijn. Dat geldt ook voor onze oudere werknemers. Die jongens die vallen gewoon uit omdat ze zere knieën hebben. Die geen trappen meer kunnen lopen. Maar als ik dan vraag, van, joh, wat wil je nu gaan doen? Want je kan bij ons niet verder. Dan zeggen ze allemaal, doe me iets als chauffeur, want dat kan ik. Nee, ze kunnen veel meer. Alleen ze weten niet wat ze meer kunnen. Ja. En dat komt wel heel mooi in dat digitaal skillspaspoort naar voren. Wat ze allemaal nog veel meer kunnen.
Ja. En helpt het jou nou ook om te zeggen dat als er iemand bij jou... iemand die je misschien normaal gesproken zou die niet passen in een vacature of iets. Maar die komt met zo'n skillspaspoort en je kijkt ernaar en je denkt... Nou, inderdaad, van de 10 dingen die iemand moet kunnen, kan die er al 8. Ja. En die 2, die leren we er dan wel bij, want ja...
Ik heb leermeesters, dus we kunnen het ze ook leren. Nee, tuurlijk werkt dat. Of je iemand vanaf nul helemaal moet opleiden. Of dat hij al enige kennis heeft wat hij aan kan tonen. Want je kan natuurlijk tussen zeggen en daadwerkelijk kennis hebben. Is natuurlijk een heel groot verschil. Maar hij kan het aantonen met het skillspaspoort. Dus wij kunnen ook inschatten van oké, je kan redelijk snel leren. We kunnen je redelijk snel alleen laten. Dus dat helpt ook. En het helpt de jongens ook nog eens om te zeggen, naar ons toe als werkgever zijnde, kijk eens welke skills ik heb. Ik wil salarisschaal omhoog.
Kijk.
Is voor mij als werkgever in dit geval dan natuurlijk niet zo leuk.
Nee, dat is fantastisch.
Maar...
want dan heb je hele goede mensen. Toch?
Tuurlijk. Ja. Wij hebben hartstikke goede mensen.
Ja, daarom.
Mensen.
Dus je betaalt met liefde gewoon een goed salaris.
Absoluut. Als ze dat waard zijn en ze kunnen dat ook gewoon aantonen. Wij hebben dat natuurlijk niet altijd in de gaten. Wat ze kunnen op welk niveau ze zitten. Maar hiermee kunnen ze dat aantonen. Ja. En dan kunnen ze ook gewoon naar de werkgever toe. Om te zeggen, ja kijk eens. Ik wil salarisverhoging.
Claudia, neem mij eens mee. Digitaal skills paspoort. We hebben het erover alsof we al voor ons zien. Maar jij gaat mij even helpen om het voor me te zien. Is het een internet ding? Is het een website? Is het een app?
Het is het is geen app. Want we hebben het zo gemaakt. Het is vanuit Rimindo, een platform. Waar je dus alles in kan zetten. En je kan het op je tablet, op je telefoon. Dus je kan het.
Het doet het overal op.
Het doet het overal.
Oké, maar het is gewoon iets op internet. Ik ga daarheen, ik log in en dan wat.
En dan zie jij je cirkels in beweging komen. De paarse cirkels, dat zijn de harde bewijslasten. Dus wat je met een diploma of een certificaat hebt aangetoond. Okay. Dan gaan de groene cirkels, die zijn wat je leidinggevende of je functie en taak zegt. En de blauwe cirkels zegt iets wat ik vind van die competentie. En dat is het hele leuke.
En ikzelf bedoel je?
Ja, ikzelf.
Ik dacht dat jij al die dingen ging controleren.
Nee, dat was niet de bedoeling. Maar als jij dat hebt ingevuld en je leidinggevende hebben ingevuld, dan kan je al met elkaar een beoordelings- of een ontwikkelplan met elkaar gaan bepalen. Hè? Want als ik zeg.
Maar even, want je gaat hartstikke hard.
Oh, sorry.
Nee, maar ik ben gewoon niet zo snel van begrip. Daar ligt het aan. Ik upload mijn diploma. Ik nodig mijn leidinggevende uit.
Ja.
Zeg van, joh, wil je dat voor me invullen?
Ja, we hebben vragenlijsten, en dan instrumenten klaarstaan over je taak. En dan vul je dat in. Doe je dat vaak? Of doe je dat zonder hulp of met hulp? Of helemaal zelfstandig? Ja. En hoeveel jaar ervaring heb je dat? En als je dat helemaal zelfstandig doet en je hebt 3 tot 5 jaar werkervaring, dan gaat die skill gewoon op 100 staan.
Oké.
En dat is leuk. Want dan komen ze bij Sandra. En dan zeggen ze, kijk eens hoe goed ik ben. En dan zegt Sandra, mooi, mag je nu zelf met een bus.
Maar nu komt er iemand van buiten, zeg maar, die komt solliciteren bij Sandra. Hoe weet Sandra dan dat het klopt? En want ik vul zelf in, ik heb 3 tot 5 jaar ervaring.
Ja, nou, maar dat is wat jij zelf zegt. En dat staat eigenlijk nu ook in je cv als je gaat solliciteren.
Dat is waar.
En dat maakt het waardevol als iemand anders dat heeft ingevuld. Zonder, school is natuurlijk het ultieme, dat is het perfecte. Maar de tussenvorm is eigenlijk de werkgever die op dit moment dat heeft ingevuld. Dus je collega's die dat hebben ingevuld zegt, hé, dat klopt. Dan heeft Sandra een beeld van, hé, Claudia zegt dat en de collega's zeggen dat ook. Ik zie ook hoeveel uren ze bepaalde werkzaamheden al heeft gedaan. En die zoek ik. En dan ga je dus niet meer het gesprek aan wat kan je allemaal. Want dat weet je, dat staat in het skillspaspoort. Maar ga je het gesprek aan, wil jij bij onze organisatie werken? En waar wil je nou gelukkig van? En waardoor kom je iedere ochtend vrolijk je bed uit om bij ons te komen werken?
Ja, want jij zegt, het meest ultieme is de opleiding. Nou, ik durf wel te zeggen dat als er als iemand ergens gewerkt heeft en de leidinggevende vult voor die kandidaat of die potentiële werknemer van mij in wat hij allemaal gedaan heeft, dan zou ik daar toch iets meer waarde aan hechten.
Ja, niet iedereen, maar het kan zijn dat iemand nog echt wel hangt aan het diploma.
Ja.
Maar natuurlijk, als iemand zegt, het is zo'n topper, dan ben je er hartstikke blij mee. Ja. En als het dan ook nog in je bedrijfscultuur past, nou, dan zou ik zeggen, waar kan die tekenen?
Ja.
En geef hem meteen een bus.
En hoe gaat dit nou helpen? Hè? Want we hebben in het begin even de vraagstukken geschetst. Hoe gaat het er dan bij helpen dat mensen makkelijker de bouw- en infrastructuurbranche ingaan? Dat mensen makkelijker ook als ze daar werken en ze krijgen inderdaad lichamelijke klachten, dat ze een andere plek vinden? Jules?
Nou, doordat je perspectief ziet. Maar het ook heel belangrijk, denk ik, dat zo'n skillspaspoort ook wel een bijdrage levert aan het behoud van vakmanschap. Hè? Dus dat je door zo'n skillspaspoort te gebruiken, dat je ook van jezelf een beetje beter in beeld houdt wat voor ontwikkeling je doormaakt. En er werd wel eerder ook een beetje op gehint. Claudia,
dus je gebruikt hem eigenlijk ook voor je eigen inzetbaarheid en je eigen ontwikkeling gebruik je hem natuurlijk ook.
Twee dingen. Digitaal skillspaspoort voor vakmensen is zo ontwikkeld. En dat heeft dan te maken. Kijk, ik ben van de wetenschap. Dus we hebben onderzoek gedaan naar wat maakt nou dat met name vakmensen, praktisch geschoolden, wat terughoudend zijn in het deelnemen aan formele leeractiviteiten. Een beetje wat jij aangaf. Nou ja, school is niet voor iedereen even aantrekkelijk. En dus moet je ook zoeken naar andere leervormen. Maar wat wij met dat digitaal skillspaspoort ook proberen te doen, is zeg maar ontwikkeling die mensen doormaken doordat ze aan het werk zijn. Omdat ook als je werkt, ben je natuurlijk bezig met leren en ontwikkelen. Als je dat laat zien, dat mensen ook een veel completer beeld krijgen van niet alleen hun eigen actuele volledige skillset, maar ook van het feit dat ze ontwikkeling doormaken. En
aha.
Die, en wij noemen dat dan competentiebeleving. Die competentiebeleving ten aanzien van zeg maar, het eigen leervermogen. Geeft mensen ook veel meer vertrouwen in het kunnen zetten van een volgende stap. Dus op het moment dat je ziet dat je zeg maar, dichtbij zo'n diploma zit. En je ziet ook dat je ontwikkeling hebt doorgemaakt richting dat diploma. Dan wordt die stap richting HR, richting Sandra om het gesprek aan te gaan. Van nou luister, ik zie dat ik dicht bij dat diploma zit. Maar ik heb ook vertrouwen in mijn eigen leervermogen. Dat dan die stap naar misschien een formele opleidingsmodule. Gewoon wat gemakkelijker wordt. En ja, dat dus is een onderdeel ook van het ontwerp
wel,
van het paspoort.
Ja, maar dit vind ik wel heel mooi. Want in eerdere... serieus. Ik ben sowieso altijd wel enthousiast. Maar ik valt een kwartje. Kijk, een van de uitdagingen die we met z'n allen natuurlijk hebben. Is dat soms, maar helaas te vaak, het onderwijs ervoor zorgt dat mensen denken dat ze leren stom vinden. Ja, omdat ze een negatieve leerervaring hebben gehad. Zo noemde de minister van Onderwijs het zelf een keer bij ons in de uitzending. Mm. En het interessante hiervan is natuurlijk is dat door dat paspoort in te vullen, zie je ook, dat hoor ik je eigenlijk zeggen, Jos, je ziet je eigen ontwikkeling. Dus je ziet dat je het kan. En je ziet dat leren iets anders is dan in een klaslokaal zitten met boeken en alle dingen waar je misschien niet zoveel zin in hebt. Ik zou, sterker nog, als ik dit zelf hoor, dan zou ik denken, nou, ik ga dat ding ook invullen. Wel, ik weet niet of het überhaupt bestaat voor mijn vakgebied, maar ik zou dat heel interessant vinden om te zien van, ja, hoe is dat bij mij eigenlijk gegaan? Dat is namelijk een ratje toe, kan ik je zeggen.
Ik kijk, het is een beetje afhankelijk van de uit, want er zitten een aantal uitstroomprofielen in dat digitale skillspaspoort. Dus het gaat vooral over vakmensen, al dan niet met een diploma. Maar er zijn allerlei redenen waarom mensen wel of geen diploma hebben gehaald. En een van de redenen is toch dat ook een diploma halen misschien ook wel een vaardigheid is. En vraagt om bepaalde dingen. Zoals misschien ook wel doen wat een leraar zegt. En door een hoepeltje springen wat misschien net iets krapper is dan je zelf zou willen. En niet eromheen lopen, maar echt er doorheen. Dat zeg maar het onderwijs zoals we het hebben... gewoon niet bij iedereen even goed valt. En dat leidt, want dat zei je ook, negatieve leerervaringen. Dat kan gebeuren. En dan heb je te maken met ik noem dat de laatste tijd steeds vaak een opleidingsreflux, zeg maar. Dat HR komt toch vaak met, we moeten opscholen, omscholen, herscholen, scholen, ja. Verder ontwikkelen, nieuwe skills aanleren. Terwijl je vraagt dat dan vervolgens van mensen... Die denken bij zo'n opleidingsreflex van HR en organisatie.
Ja, mooi niet.
Aan overgeven.
Ja.
Dat nooit meer. Ik wil die docent niet meer zien. Die zoekt naar allerlei uitwegen. Terwijl dat misschien wel helemaal niet nodig is. Omdat die zich prima kan ontwikkelen. Alleen niet op de manier zoals dat in het onderwijs wat hij of zij destijds heeft.
Ja. Maar sterker nog, het interessante is natuurlijk dat je niet ontwikkelen, echt totaal niet.
Dat kan niet.
Dat zou heel knap zijn als je dat lukt. En ja. Toch is dat het gevoel wat vaak mensen hebben. Dat ze stilstaan of dat ze niet leren of dat leren stom is.
Ik heb er ooit een proefschrift over geschreven. Over dat stimuleren van duurzame inzetbaarheid bij met name praktische scholen. Een van de belangrijkste bevindingen daaruit is gewoon wel dat die... De belemmerde overtuiging dat je niet kunt leren, dat houdt heel veel mensen tegen. Als je werkt, leer je. Ik heb eens zo'n intrede uitgesproken, omdat werken verandert. Ja, werken, als je werkt, verander je. Als je aan het werk bent, verander je ook, zeg maar, dat werk.
Yeah.
En het werk verandert ook. Dus het is ook een samenspel van... Ja, wat doen we met die veranderingen? En als je in staat bent om de ontwikkeling die mensen doormaken... doordat ze in het werk nieuwe dingen leren... want de betonboorder van nu zal ongetwijfeld anders werken... dan de betonboorder van 20 jaar geleden. Dus als jij 20 jaar hetzelfde beroep uitoefent... nou ja, dat kan eigenlijk al niet. Want dat beroep is voortdurend in verandering.
Maar het interessante is dat je dat met dat digitaal skillspaspoort... breng je dat in beeld en je laat dus eigenlijk mensen zien.
Ja.
Je hebt je ontwikkeld. Van harte gefeliciteerd. En wat ik ook wel mooi vind, wat je zei Claudia, is... als je dan stel je voor, je zou iemand willen laten toewerken naar een nieuw beroep.
Ja.
Of naar een diploma. Dan kun je ook zeggen, kijk, je moet een marathon lopen. Maar ik heb goed nieuws voor je. Je hebt al 30 kilometer erop zitten.
Ja,
gefeliciteerd.
Je moet er nog 10 extra lopen.
Ja.
Ja, ja, dat is zeker. Omdat groei en ontwikkeling voel je niet. Maar als je dat visueel zichtbaar maakt. En daar zit ook een tijdslijn in. Waar je dus ook kan zien wat je allemaal hebt gedaan. Maar bijvoorbeeld die beoordelingen over je functieomschrijving. Je vult dat nu in. Maar je vult het over een half jaar en over een jaar in. Dan hoop je dat er ook een lijn in zit van verbetering. En dat is ook zo, omdat je constant leert.
Hmm.
En dat is het informele leren waar we constant mee bezig zijn.
Maar jullie hebben dus eigenlijk ook ervoor gezorgd dat je de functioneringsgesprekken nou eens een keer goed ondersteunt.
Ja, en dat je voorkomt dat de uitvoerder dat moet doen, die daar helemaal geen zin in heeft. Dat weer terug moet kloppen naar HR. En dat jij, en dat hoor je ook van de meeste werknemers. Daarna, na een jaar, hoor je van, oh ja, we hadden dat met elkaar afgesproken. Nee, je legt dat nu ook vast in je POP, hè, je persoonlijk ontwikkelplan, wat in je skillspaspoort zit.
Ja.
En vervolgens kan jij bewijslasten toevoegen, bijvoorbeeld een foto, van kijk, ik heb het gedaan. Je stuurt het naar, je drukt op de knop compleet. Het gaat naar HR toe en HR denkt van, wow, heeft hij dat nu al gedaan?
Ja.
En je gaat weer een stukje verder.
Sandra, hoe gebruiken jullie dit?
Ja, we zijn natuurlijk nu nog in de pilotfase bezig. Dus het is nog telkens in ontwikkeling. Ik heb een aantal jongens die eraan meewerken nu. Zij moeten gewoon foto's uploaden. Wij leveren heel veel aan. Ik lever heel veel werkzaamheden aan wat de jongens doen. Dus dat hoeven ze eigenlijk niet eens zelf te doen. Dat komt ook bij ons uit het systeem.
Ja.
De cv zit erin. Of de cv niet. De diploma's zitten erin. Noem maar op. En zij zien zelf allerlei rondjes.
Wat vinden ze ervan?
Ja, hartstikke leuk. En ze worden er ook bij betrokken. Want hoe ze het opgezet hebben vanuit Volanders. Daar zijn die jongens mee bij betrokken. Ze hebben hun mening werd gevraagd. Dus het is ook een beetje ontwikkeld door de jongens zelf. In ieder geval dat idee hebben ze natuurlijk. Dus ja, ze zijn er hartstikke bij betrokken. En ze vinden het leuk. Ze kunnen vooruitgang zien. Alleen maar pluspunten.
Ja, nou zal het niet het gouden ei zijn wat al jouw problemen zal oplossen. Maar nee. Wat hoop je dat het voor elkaar gaat krijgen?
Nou, ik hoop sowieso dat het wel jonge mensen aantrekt. Ook vanuit andere branches. Want in de bouw komen we gewoon die mensen tekort. Die handen tekort en die jonge jongens tekort. En ik hoop gewoon dat onze oudere werknemers gaan inzien van oké, weet je, dit is niet het enige beroep wat er is. Er is nog meer. En eigenlijk ben ik al een heel eind op weg naar dat andere beroep. Zodat ze inderdaad, voordat ze daadwerkelijk gaan uitvallen, ander werk kunnen gaan zoeken. Ik zeg ook altijd tegen onze jongens van ja, weet je, ik wil liever dat je met pensioen gaat, dat je niet in een rolstoel terechtkomt en je vrouw erachteraan moet gaan duwen. Ik wil graag dat jullie samen nog echt kunnen genieten van je pensioen.
Ja.
En dat kan niet als je gaat uitvallen met slechte knieën, slechte rug, noem maar op. Ze hebben niet voor niks 40 jaar gewerkt. Dan moeten ze natuurlijk nog wel kunnen genieten van de pensioen.
Ja. Sterker nog, het zou helemaal mooi zijn als ze hun werk echt heel leuk vinden, dat ze het ook heel lang kunnen volhouden.
Ja.
Dat zou natuurlijk helemaal super zijn.
Ja. Ja.
Onze luisteraar die luistert naar deze aflevering. En die krijgt misschien voor het eerst informatie over de skills aanpak. En het zeker digitaal skills paspoort. Morgenochtend worden ze wakker. We gaan ze vandaag niet meer vragen om gelijk te starten. Maar ik kan me voorstellen dat ze er enthousiast van worden. Welk stapje kunnen ze zetten? Wat kunnen ze morgen doen, Jos?
Nou, misschien wel heel leuk om een beetje te ervaren wat de skills-based arbeidsmarkt is. Dat je dan even kijkt op mijnhouseofskills.nl en dan even gebruik maakt van die tool waar je je beroep aangeeft en het aantal kilometers dat je wilt reizen. Om op basis van het onderliggende skillsetje onder dat beroep, dat je meteen ook kunt zien hoe je jezelf verhoudt tot de hele arbeidsmarkt. En dan kun je daarna eens kijken of je dan vervolgstappen wilt zetten. Maar dan kun je een beetje proeven aan wat die skillsbenadering inhoudt.
Mijnhouseofskills.nl.
Ja, volgens mij, ik weet niet. Ik ben wat dat betreft slecht voorbereid.
Nou, we googlen zo even. We zetten in ieder geval de goede link zetten
ja,
we even in de show.
Dat is wel, ja, dat is een eerste, zeg maar, een eerste proefje van oké, hoe werkt dat dan? En er zijn ook wel voorbeelden van. Want ik zat net al te denken aan dat voorbeeld van was dat Ton, Claudia, die. Dat is een asfaltverwerker die uiteindelijk ook de stap zet om hybride docent te worden. Als je het dan hebt over tekorten. Die hebben we in het onderwijs ook heel veel. Dus ja. in het bij de regionale opleidingscentra, de ROC's en het MBO, hebben natuurlijk ook een schreeuwend tekort aan docenten. Ja, als vakmensen, zeg maar, hun kennis en kunde en ervaring op die manier willen overdragen, dan slaan we een paar vliegen in één klap. Ja. Want hoewel het onderwijs, het werk in het onderwijs natuurlijk ook niet heel licht is, maar op een andere manier is dat zwaar.
Ja.
Je hoeft niet met een betonboor 3 verdiepingen omhoog omdat er geen lift is.
Nee, meestal is er juist wel een lift.
Ja,
want die is net toch gemaakt door het bedrijf van Sandra. Sandra, wat zou jij jouw vakgenoten, HR-mensen, adviseren om morgen te gaan doen? Welke eerste stap kunnen ze zetten?
Nou, bij ons in de bouw kunnen ze met Claudia contact opnemen.
Kijk,
bij Volanders.
Heel goed, die hebben we alvast.
Want die pilot die kan nog zeker wel uitgebreid worden, denk ik. Hoe meer mensen, hoe beter het is. Maar ik denk inderdaad voorlopig eerst eens bij Volanders aan de bel gaan trekken.
Ja, want daar weten ze er alles van.
Ja, zeker.
Alright. Nou, dat is mooi, Claudia. Je hoeft jezelf niet meer te verkopen, want dat is net gebeurd.
Ja.
Je bent al verkocht. Wat kunnen mensen morgen doen?
Vooral gaan verzamelen wat je allemaal kan. Ik zeg altijd tegen de jongens, die tekeningen die je altijd onder je stoel in de bus leggen, die doe je maar even nu in een doos. En vervolgens als we met de proof of concept klaar zijn en we kunnen door en we kunnen gaan opschalen, dan gaan we alles inscannen en dan gaan we het in je skillspaspoort zetten.
Ja, dus. Oké, dat is voor de jongens en meisjes in de bus.
Ja.
En nu ben ik een HR-collega van Sandra. Dan denk ik, oh, ik heb zit met haar problemen, die heb ik ook.
Ja, weet ik. Dan mag je gewoon meegaan denken als bij de HR-deskundige groep. Van wat heb jij nodig en wat we ook nog een beetje nodig hebben. En dan kijken we ook Josse heel even aan. We zijn met een proof of concept bezig. We hebben nog even tijd nodig om het allemaal uit te testen met onze jongens en door te ontwikkelen. En dan hopen we volgend jaar de 2.0 versie te hebben met ook de aanbevelingen hoe anderen er ook mee om kunnen gaan. Want
volgend jaar is 2022,
ja,
hè?
Ja, ja.
Nee, als mensen dit volgend jaar luisteren, dan denken ze moet nog een jaar wachten, maar dat is niet zo.
Nee, en we hebben hem ook zo ontwikkeld dat het ook niet alleen maar voor de bouw is, maar ook bijvoorbeeld, sta je in een winkel, dan heb je niet een urenbrief of een foto, maar dan heb je bijvoorbeeld de kassa uitdraai of de reviews van je klanten.
Ja.
Ook bewijsmateriaal.
Nou, ik was al stiekem enthousiast. Ik wist al een klein beetje wat het was. Maar ik ben het nu alleen nog maar meer geworden door de manier waarop jullie het aanpakken. Ik dank jullie zeer. Claudia Klarenbeek van Volandis. Meer informatie natuurlijk op de website van Volandis. Jos Sanders van de Han en van TNO. Zo'n heerlijke moderne werkende die op allerlei manieren is aangesloten. En Sandra van Hoek van de Visgroep. Dank jullie wel voor jullie input. Jij onwijs bedankt voor het luisteren. Meer natuurlijk te vinden op de website. En als je ons wil helpen, dan helpt het om duimpjes, sterretjes, likejes en dergelijke te geven in de podcast app waar je ons luistert. Want dan gaan er weer meer mensen luisteren. En dan komen er nog meer betere prestaties en gelukkige mensen. Dankjewel.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.